Dat is geen video. Nee, dat is alleen mijn podcast doet dat allemaal niet. Welkom bij de allerlaatste pitstop van 2021. De pitstop die gaat terugblikken op het jaar. Dat doen we met Rick Spekerbrink en Arjan Schouten. En jongens, we hebben een jaar geleden een belofte gemaakt. Zal ik hem nog even laten horen toen we zaten bij Tom Coronel in Huizen?
Nee, ik zeg gewoon Max.
En zei je dat twee weken geleden ook?
Ja. Oké. Dus zullen wij afspreken dat we... Zullen wij afspreken dat we over een jaar dezelfde plek...
Er zijn vaker mensen die mij voor gek hebben verklaard.
Ja.
Maar ze moesten terugkomen.
Ja. Nee, maar bij deze we de afspraak voor volgend jaar staan. En als we dan volgend jaar hier weer terugkomen voor de podcast, dan mag jij beginnen met heel hard lachen. Ja, als
vijf minuten lang.
Ja, en daarna gaan we dan praten.
Mee.
Ja, en dan zeg ik dat hij het jaar daarna heel veel wordt. Ja.
Dus Tom Coronel, allereerst de beloofde fles wijn. Namens de losers van Pitstop.
Jongens, bedankt. Ja.
En je hebt nu...
Kenners en kenners, hè?
Je hebt nu een minuut of vijf om te lachen.
Wij gaan even weg.
Ja. Nee, dat ga ik jullie niet aandoen. Want weet je, hij was heel logisch. Dus hier, jullie kunnen het weer stoppen. Oh jongens, dit is een mooie Chardonnay. Dank jullie wel. Daar gaat mama heel blij mee zijn.
Ja,
weet je, dit is... Het was natuurlijk wachten op het moment.
Je mocht vijf minuten lachen, heeft Rick nog gezegd. Dus je mag nu vijf minuten ons uitlachen.
Ja, maar ik lach altijd om jullie. Dus dat is geen enkel probleem. Weet je, af en toe hoor ik journalisten dingen zeggen en dan vind ik het gewoon grappig. Ik denk, jongens, ik ben autocoureur. Ik zie dingen toch een klein beetje anders. En dat maakt het, denk ik... Nou. Leuk om met jullie weer de podcast te doen.
Maar wat zeiden wij eigenlijk dan?
Wij zeiden allemaal Lewis.
Ja. Oh ja, ja. Dat was toch ook bijna zo.
Dat was ook
dat
bijna
klopt.
Zo.
Dat was.
Allemaal leuke namen. Maar zonder Latifi had meneer Coronel die fles wijn niet gehad.
Ja.
Van jou.
Nee, helemaal waar. En zonder de regen in Imola. En zonder de klapper in Silverstone. Weet je, daar kan ik er ook nog een paar op.
Zonder mijn vader. Was ik hier ook niet geweest.
Dat klopt.
Nee. Nou goed. Als dit de stemming gaat worden, dan gaat het wat worden. We gaan terugblikken op het Formule 1 seizoen dat achter ons ligt. We hebben natuurlijk het hele jaar van dichtbij gevolgd. Tom, hoeveel nabeschouwing heb je eigenlijk al gemaakt? Hoeveel gesprekken heb je over dit jaar al gevoerd?
Het is zelfs zo erg dat ik gewoon... Normaal bij de benzinepomp kan ik gewoon mijn auto vullen. Want de beginnen ze er al over. Want het was wat, hè. Ik heb ook gehuild, hoor. En allemaal dat soort teksten. Ja, dat is de laatste anderhalve week is eigenlijk... non-stop het geval geweest. Ik ben blij dat ik volgende week naar Dakar ga.
Ja, heel wat anders.
Ja, kunnen we het even over wat anders hebben. Een beetje zandtappen.
Ja. Maar in Dakar hebben jullie niet over de Formule 1 samen?
Nou, nee, niet zo heel erg veel. Nee. Kijk, ik vind het een heel mooi einde natuurlijk, zoals het gegaan is. En dat Nederland helemaal meeleeft. En dat we een goede 5,5 miljoen kijkers hebben gehad. En het helpt met alles. Hè. Ik bedoel, we zitten nu de kartbaan hier in Huizen. Nou, we zijn nu dan dicht. Maar ieder record hebben we de laatste tijd verbroken. Ja? Doordat autosport, de karting, ja, wel gewoon weer op de kaart staat in de picture. Weet je? Het is niet meer vies, die rondjes draaien op Zandvoort bij die oude bende. Het is nu in één keer een hype en iedereen wil erbij horen. Ik merk het ook op de circuitdagen op Zandvoort. Ik geef natuurlijk les bij de Rensportschool. En daar merk ik gewoon, het is gewoon weer volle bak. Iedereen enthousiast. Iedereen doet het met veel plezier. In plaats van, daar heb je hem. Olie, benzine, bah, herrie. Nee, het is nu vet.
Dat is wel opvallend, want ik heb heel vaak verhalen gemaakt en onderzoekjes gelezen dat het succes van een sporter niet leidt tot grotere aanwas van talent of dat ineens iedereen gaat tennissen als Richard Krajicek Wimbledon wint. Jij ervaart het dus echt anders.
Zeker wel. Ja. Want weet je, het begint bij de basis, maar dan moet je kijken bij de karting bijvoorbeeld nu. Je kan niet zeggen dat volgend jaar iemand in de autosport komt door het Max-effect, of het Verstappen-effect eigenlijk. Maar wat ik wel heel duidelijk zie, is dat er gaan meer mensen karten. En daardoor komen er ook meer mensen in autosport terecht. En daardoor is de aanwas dus groter, dus meer keus.
Ja, het druppelt door in die hele industrie. Hè? Ja. Ik heb wel eens begrepen dat zelfs slipscholen wachtlijsten hebben vanwege...
Ja, maar dan komt dat Latifi natuurlijk daar. Nou, je gaat toch anders kijken naar racen en rijden. Ja.
Het is het gevoel met een auto. Dus het spelen met een auto, dat zie ik dat overal heel goed werkt.
Ja. Maar zit hier niet een verschil in wat jij nu aan... Wat jij zegt, dat het klopt dat Olympische sporters, hè, als Mia Odina een medaille wint op de Spelen met badminton, gaan er niet meer mensen badminton aan. Nee, maar die
begrijp ik. Zo spannend is badminton.
Noem je even
een
sport.
Maar dat zijn wel... Iedereen denkt op het moment dat we met volleybal goud winnen, met de volleybalmannen, dat er enorme aanwas is aan nieuwe volleyballers.
Dat blijkt dan vaak heel erg tegen te vallen.
Ja, en dat blijft. Maar heeft het hier niet gewoon met te maken dat dit heel recreatief is en dat iedereen het leuk vindt om gewoon lekker even te karten en dat je daardoor dus meer mensen krijgt die in ieder geval gaan karten. Dat dat bijvoorbeeld.
Ja, of het is gewoon zo dat, dat Formule 1 en autosport 10 keer zo groot zijn als volleybal en tennis.
Doe maar gewoon maal 10.000. Ja. Ik bedoel, het is zo'n grote mondiale sport. Het is zo populair. Dat is niet alleen in Nederland zo. Het is global echt weer op de picture gekomen. Verstappen heeft natuurlijk echt wel de Formule 1 weer vernieuwd. Met zijn rijstijl, met zijn brutaliteit. Ik bedoel, Formule 1 was saai. En dat is het nu niet meer.
Maar wat merk je dan? Zijn jullie letterlijk... Want nu zit je in een lockdown, dus nu staat alles stil. De karts staan hier werkeloos voor ons neus. Maar merk jij letterlijk dat er dus meer bezoek is gekomen, meer mensen zijn gekart dan de jaren daarvoor? Omdat Max bovenaan staat in het wereldklasse?
Nou ja, kijk, het is niet verdubbeld. Wij zien het een beetje omdat we met elektrische karts rijden. Toen we dat gingen doen, toen zagen we 10% is economie. 10% is de vernieuwing van de elektrische karts. En 10% is het Max Verstappen effect. Maar die laatste 10% is nou net juist wel weer lekker die waardoor de winst lekker opgekrikt wordt. Dus het is niet in één keer dubbel, maar ja, het is net dat beetje extra.
Ja. Zullen we het jaar eens doornemen? Want het jaar begon natuurlijk vrij optimistisch. Maar het jaar kent ook zeg maar van die hele rare, dat hebben we vaker gezegd,
dipjes
hè? Dat is een beetje... Het
was swings.
Nou ja. Ja, de hele tijd hè? Het begon heel optimistisch. He has been put under immense pressure by Max Verstappen and Red Bull here tonight. Sir Lewis Hamilton, as he is now, crosses the line and wins the Bahrain Grand Prix. Max Verstappen and Red Bull come home to take second place.
Max was all over me right at the end, but just about managed to hold him off. It was one of the hardest races I've had for a while, so I'm really grateful for it.
Yeah, it's of course a shame, but you also have to see the positive. You know, we're really putting the fight on to them and... I think that's great to start the year like that.
Ik weet nog, Rick ging naar Bahrein, volgens mij. Daar begon het.
Ja.
En daar won die niet. Maar we hadden allemaal het idee dat hij wel kon winnen. En toen gingen we naar Imola. Ik vind een van de mooiste races van het jaar nog steeds. Mocht ik heen. In de nattigheid. Ja, dat was echt een briljante race. Zo spannend. En Bahrein ook al. Maar daar won hij wel. En toen had je al het idee. Zo vroeg in het seizoen heeft hij nog nooit gewonnen. Die auto is goed. Hij kan vechten met de Mercedes. Dit wordt een heel bijzonder jaar. Dat had ik daar eigenlijk al.
Ja, yeah, it was very challenging out there. Especially in the beginning. It was very hard to stay on track, to be honest. It was very slippery. And then of course with the tires, the graying in the wet. And then choose the right moment to go into slicks is never easy. So I think we manage everything well.
Ik dacht eigenlijk al...
Jij dacht toen al, we moeten daar toch.
We moeten best wel eens een flesje wijn kunnen verdienen.
Ja, maar die had je ook na de laatste race vorig jaar natuurlijk al kunnen zien.
Ja, maar goed, dan denk je nog een beetje van Mercedes, hè, misschien een beetje met de rem erop. Ik weet nog dat
maar
jij zei bij
Mercedes met de
ik
rem
weet
rem
nog op. Dat jij zei bij ons, dat doen ze niet. Maar
nee. Natuurlijk niet. Nee. Het is een groot merk. En in een sport ga je niet iemand anders iets geven.
Nee. Het kan toch wel zijn dat je net 10% mindere motivatie hebt als de buiten alweer al lang binnen is. Dat
maar,
je toch net iets
maar waarom
anders...
zou je dan meedoen? Dan kan je net zo goed de spullen inladen en thuis blijven.
Nou, maar dat was nog iets anders. Hij kwam ook net terug van corona. Ja, dat neem je dan toch ook allemaal een beetje mee. En je weet
maar
het
je had ook een
bottasje.
En dan was het Mercedes, hadden de motoren teruggeschroefd. En hetzelfde als begin dit jaar. Nee, Mercedes ontwikkelt niet meer. Nou, daar hebben we denk ik ook met z'n allen
hebben ze niet gedaan, hè? Dat is knap, hè? Dat ze toch dan zover zijn gekomen.
Doei, doei.
Kan je nog herinneren die klaagzang van Hamilton? Na een race of 7. Ja, het wordt niet beter. Dit is het. Hier moet ik het mee doen.
Ja, nee hoor.
Man, wat een acteur.
De merken die hebben zulke grote belangen dat nooit zal gebeuren. Nooit. Nee. Je geeft geen overwinningen weg. Je geeft geen cadeautjes. Dat doen we met kerst. En dat krijg je op je verjaardag. En verder helemaal never, nooit niet. En dat is een beetje hoe ik ook denk. Als ik met mijn merk, als ik aan het racen ben. En nou die zegt nee, we gaan niet meer ontwikkelen. Ja, waarom zou ik dan überhaupt blijven? Dan ben ik weg. Ja. Weet je, tuurlijk. Ieder autosport ontwikkelt zich non-stop door. Door de reglementen hebben ze zelfs. Ja, nee, de auto's zijn nu 2 seconden langzamer. Uiteindelijk is het altijd sneller geworden.
Ja.
Wanneer was het eerste moment dat je dacht, weet je, het is toch niet zo, de Mercedes komt toch weer dichterbij?
Uit mijn hoofd. Nou, ik weet niet zozeer of dat het was, maar uit mijn hoofd was er in Azerbeidzjan, toen die band klapte, toen dacht ik even, oh shit, dit is een hele dure. Maar dat duurde niet heel lang, want daarna sprak ik een hele opgetogen en opgeluchte Max Verstappen. Want ja, Hamilton, zoals Olaf Mol zei, hij flikkert het in het putje.
And it's Max Verstappen! Max Verstappen on the main straight! Leading this race, now out of this race. Sergio Perez leads from Lewis Hamilton.
Muy agresivo, se va fuera! Se va fuera Hamilton! Se va fuera Hamilton! Increíble lo que ha pasado! De nuevo error de novato!
actually when Checo pulled over to the left and I moved to the left and I hit a switch.
Ja. Dat was natuurlijk, dat gebeurt nooit, hè, dat Hamilton verrende iets weggooit.
Dus het was natuurlijk maar 1-2 ronden, er stond heel veel druk op.
Maar dat was toch gênant voor
ja,
een wereldkampioen?
Ja, dat was serieus gênant. Ja, ja, maar ja, dan kan ik ook nog wel Imola, dat hij eraf vloog. Ja, dat hij helemaal terug kreeg.
Ja.
Ik bedoel, dit soort fouten hebben wij Max niet zien maken dit jaar.
Nee. Nee, maar ik bedoel om te zeggen, kijk, Azerbeidzjan, dat, ja, je mag het niet zeggen, want er is een soort beeld gecreëerd dat Max Verstappen alleen maar ongeluk heeft gehad en geluk in Abu Dhabi. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar.
Nee.
Wat er in Baku gebeurde, was gewoon een geluk bij een ongeluk. Want daar had hij gewoon 25 punten kunnen verliezen. Dus ik bedoel maar te zeggen, dat heb je ook allemaal nodig in zo'n kampioensjaar. Dat het dan goed valt als het voor jou slecht valt.
Aan het einde van de rit krijg je wat je verliest.
Of 7 kunnen winnen. Ja. Hè? Want die klapband natuurlijk, die paar ronden voor het einde, was ook andersom. Maar wat dacht je van Paul Ricard, die laatste ronde dan?
Ja.
Dat Max een extra stop deed.
Ja.
Weet je? En dan zeg je, dat hadden we gecalculeerd. Ja, my ass. Dat was, je neemt gewoon het risico. En dat vond ik wel het gave van Red Bull. Het hele jaar. Ze waren non-stop in de aanval.
Ja.
Non-stop. En Mercedes was precies de omgekeerde. Altijd in de verdediging.
Ja, want dat hebben we wel een paar keer gezien. Hè? De tactische keuzes tussendoor die kwamen. Daarin was Red Bull echt voorloper.
Ja, dat vond ik het opvallende. Als je, kijk, Mercedes heeft eigenlijk verdedigend al die kampioenschappen gewonnen de afgelopen jaar. En Red Bull inderdaad, die winnen uiteindelijk dit jaar. Maar Max zou de eerste zijn om toe te geven dat ze eigenlijk niet de snelste auto hadden. Dat heeft hij volgens mij in het eindejaarsoverzicht met Mol ook nog een keer of 6 geroepen. Dus in die zin hebben ze het echt op zijn Red Bulls gewonnen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Je blijft heel dicht bij jezelf. En natuurlijk, ze waren ook niet in de rol dat je eens lekker kon gaan verdedigen. Maar ze zijn echt aan het ageren geweest in plaats van reageren. En daardoor hebben ze Mercedes ook in een rol gedrukt waar ze niet zo goed mee om konden gaan. Dat zie je wel. Want dan moet je inderdaad gaan reageren. En dat is ze niet altijd heel goed bevallen, heb ik het idee. Ja.
Nee, het moment, zeg maar, zo'n beetje in de eerste fase van het seizoen was natuurlijk Silverstone.
Hamilton's gonna try again this time on the inside and comes in and touch. Verstappen is out of the race and that's a big crash into course.
Today, of course, always try to be measured in how I approach, particularly with battling with Max. You know, he's very aggressive. And then today, I was fully alongside him and he didn't leave me in space. So.
Dat was het moment wat veel besproken is.
Klopt.
Ja, en dat is zeg maar. En ook de afloop hoe Hamilton daarop reageerde. Dat was natuurlijk het moment waar veel mensen op door zijn gegaan.
Maar Hamilton moest. Wat mij daarbij is opgevallen is dat Max heeft een bepaalde rijstijl die heel agressief is, heel fel. En op een gegeven moment was Hamilton dat zat. Dus die ging een andere rijstijl creëren bij zichzelf. En dat was geen match samen met die rijstijl van Max.
Vond je van niet?
Nee, helemaal niet zelfs. Maar ik kan me voorstellen, weet je wel.
Maar hij had het er nooit over voor de rest, Lewis. Dat vond ik wel mooi. Hij accepteerde het gewoon heel gelaten.
Ja, nou niet helemaal waar. Want weet je, zoals hij met de koevoeten tussen vrotten in Barcelona. Zoals hij met de koevoeten tussen vrotten in Imola.
Ja.
Max was Lewis was het zat dat Max zo fel kon racen. En dat hij hem iedere keer moest openen. Nou, dus ging hij net doen alsof, nou weet je wat, ik pik het niet meer. Ja, toen ging het fout.
Ja.
En dan zie je dat Max nooit veranderd is. En kijk naar de laatste 2-3 races. Ik bedoel, Brazilië. Hè, waar Max zeg maar iedere keer een beetje naar buiten iets te hard de bocht in. Hè. Ik zeg, ik formuleer het netjes. Want wij als autocreurs zeggen dat dan. We zagen dat natuurlijk in Jeddah. Hè. In principe hadden ze nog zeker 20 keer op elkaar kunnen vliegen. Ja. Maar Lewis was wel degene die het iedere keer ontweek.
Ja.
Maar ja, Max is degene die gewoon altijd in het gat duikt. En dat heb je maar te accepteren.
Die de spierballen laat zien.
Ja. Ja, maar het past ook wel bij de stijl, toch? Past ook wat we net zeggen met Red Bull, die steeds ageren in plaats van reageren. Dat past toch heel erg natuurlijk.
Ja, Max Verstappen heeft altijd gezegd, ik blijf trouw aan mezelf. Er staat een kampioenschap op het spel, maar ik blijf gewoon doen wat ik altijd doe. Nou, daar heeft hij geen woord aan gelogen, volgens mij.
Nee. Maar het zit ook diep in de DNA's van die teams, volgens mij. Want we hebben nog wel eens gedacht, moet Verstappen niet naar Mercedes of zo toen het bij Red Bull niet lukte. Maar hij past gewoon volgens mij intrinsiek qua karakter gewoon veel beter bij Red Bull zoals Hamilton bij Mercedes past. En dat moet gewoon nog even zo blijven, denk ik.
Ja.
Het gecalculeerde tegenover het brutale eigenlijk.
Ja. Het is ook het merk Red Bull. Gewoon extreem en gedurfd en lef. En niet dat bravere Duitse merk. Zeg.
Zelfs Perez had het op het einde van het seizoen door. Ja. Hè, wat hij moest doen wat dat betreft. Dus dat scheelt alweer dat het ergens...
Heeft dat niet een klein beetje te lang geduurd? Kijk even naar Tom.
Ja. Ja, ik was het helemaal zat. Ja, nee, echt. En dan helemaal, kijk dan eens naar de kwalificatie van de laatste race. Dat was 19e van een seconde.
Ja. Ja.
Ah, kom op, met je staart tussen je benen. Je hebt het jaar ervoor zelfs nog een race gewonnen. Terwijl dat je afscheid zou nemen. is het dan de beste keuze geweest? Ja, hij heeft misschien twee keer een klein beetje kunnen helpen. En dan zeggen mensen, die Perez, top teamgenoot. Ja,
God.
Ja, omdat jij weer de laatste race in je achterhoofd hebt zitten. Maar als je over het hele jaar heen kijkt. Ik bedoel, er waren 22 races. Ja, twee keer kunnen helpen. Ja, dat vind ik zeker 10 keer te weinig.
Je bent zo goed als je laatste race, Tom.
Ja, ja, nou, dat blijkt maar weer. Ja.
Pieken voor de eeuwigheid.
Ja. En uiteindelijk zijn laatste race. Ik bedoel, hij is niet eens gefinished.
Denk je niet dat er maar heel weinig coureurs zijn die Max meer hadden kunnen helpen?
Ik ben zeer gecharmeerd van een Gasly. Ja, omdat daar iets meer lef in zit.
Ja.
Ja, vorig seizoen ook al. Dus toen zat ik ook al van, en durven ze het? Durven ze het bij Red Bull? Durft Dr. Helmut Marko de beslissing te nemen om hem naast Max te zetten? Want weet je, kijk, nu is hij een sterrijder. En dan word je van een A-rijder word je weer een B-rijder. Hè? Ja. Want dat is natuurlijk het probleem.
Ja.
En wil je als rijder misschien wel naast Max zitten? Want ik weet niet of mensen het nog wel durven en nog wel willen. En dat creëer je ook een probleem.
Nou, de vraag is ook een beetje, schrik je als jonge ambitieuze coureur in die rol? Ik denk dat Perez daar veel eerder toe in staat was. Omdat hij al 30er is. Kijk, we hebben hem hier een straatratje genoemd. Ik weet het allemaal wel. En hij wil winnen. Maar volgens mij had hij ook vrij snel door wat zijn rol was.
Ja, maar zijn rol. Kijk, je moet ook net als in het leger. Je moet je strepen verdienen. Ja. En als je gewoon niet snel genoeg bent. Ja, ik bedoel, dan krijg je de rol.
Ja.
Hey, uiteindelijk, ze krijgen dezelfde spullen. Hetzelfde materiaal. Het zijn allemaal eerste rijders. Alleen, ja, als je niet zo snel bent als de eerste rijder, word je automatisch tweede rijder.
Maar we hebben toch nu ook al gezien dit seizoen dat er eigenlijk maar twee boven de rest uitsteken.
Ja, de rest was veldvulling, 100%. Ja,
want bedoel, je ziet ook het verschil tussen Hamilton en Bottas is natuurlijk mega.
Ja, maar heel even. Nou hoor ik Max in dat eindejaarsoverzicht bij Ziggo zeggen, volgend jaar beginnen we gewoon allebei weer op nul bij Red Bull. Dat is toch gelul, of niet?
Compleet, ja. Nee, maar dat zou ik ook zeggen als je weet dat je in de tas op zit.
Ja, toch? Ja.
Nee, maar dat zeggen Tim en Tom ook namelijk als ze naar elkaar gaan. We beginnen elk jaar weer op nul, maar uiteindelijk
ben je
ook
alleen nooit sturen.
Nee, maar weet je, het zelfvertrouwen van de Max, daar heeft het natuurlijk nooit aan gelegen. Nee. Ik ken weinig mensen met zoveel zelfvertrouwen. Kijk, het is meestal, bij mij is het een valkuil. Ik heb soms ook iets te veel. Maar als je dat wel hebt, ja, dan ben je al zoveel sterker dan de rest. En je hebt het al bewezen, weet je. Dus, en je bewijst het non-stop. Dus het is niet in één keer dat je langzamer gaat rijden of dat je snelheid verliest.
De meest bizarre race dit seizoen was misschien wel België.
Weet je dat onze chef, die nu geen chef meer is, een klein stukje promotie heeft gemaakt binnen het AD.
Een kleine promotie maar.
Onze chef voor het eerst in zijn leven naar een Formule 1 race ging.
Ja, dat was
een
België.
Van
niet.
Met frisse tegenzin.
Ja. Oh, ook dat nog?
Ja, want zijn dochter is diehard fan. Maar...
Oh, die kwamen thuis, zeiknat, beslagen ramen, naar huis gereden en twee rondjes die dingen voorbij zijn.
Heel de dag met zijn reet in de modder gezet.
Maar ik denk onze chef dat helemaal niet erg vond dat hij maar twee rondjes Formule 1 heeft gereden.
Nee, dat op zich niet.
Wel dat hij er de 12 uur voor op een natte rots moest zitten.
Maar dat was,
Nu is het toch zo dat je geen geld terugkrijgt, maar volgend jaar mag komen of zo. Dus dan kan hij toch nog een keer.
Hij kan nog een keer.
Oh, dat zou hij leuk vinden.
Dat zou hij leuk. Heeft hij dat al wel gehoord of niet? Misschien moet ik nog even appen naar.
Maar beter bij deze, je bent weer welkom in Spa.
Mag nog een keer.
Nou, het was de race zelf. Kijk, Spa is altijd denk ik wel uniek. Omdat het natuurlijk weersomstandigheden, hoogteverschillen. De ene kant regen, de andere kant niet. Dit soort type situaties zie je de nieuwe helden hier opstaan. Norris, Russell, zoals we vroeger hadden. Toen ik kan die Monza die race nog herinneren in de regen. Toen was het Vettel en Kubica. Die toen in één keer, pap, weet je, die maken het verschil. En dat was natuurlijk raar, maar ik vond het wel gaaf om te zien dat die nieuwe generatie even de grote jongens een beetje billenkoek.
Ja, maar het zorgt ook nergens op dat je gewoon met halve punten gaat racen. En dat
maar wat moet je dan? Kijk, ik heb non-stop gezegd, jongens, gewoon racen. Bullshit in de spray, spray is een spray. En er was zelfs nog minder water op de baan dan in kwalificatie. Nou, dus het is raar dat er niet gereced werd.
Ik zat ook te kijken naar die documentaire van Schumacher van de week nog even op Netflix. En dan zie je dat die races voorbij komen. Dat je denkt, nou, die auto's zijn veel gevaarlijker dan dat ze nu zijn. Maar daarin werd gewoon gereced, hè? Het maakt allemaal niet uit.
Maar er waren een paar gewoon mensen die liepen. Weet je, dat noem ik nou ook dat beïnvloeden van de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding moet ook gewoon lef hebben. En die moet af en toe dingen doen die niet kunnen. Want dan zou er gewoon gereced zijn. Want ga je namelijk met z'n allen 5 rondjes racen. Dan was die lijn die was gewoon perfect geweest. En dan was er niks aan de hand.
Denk je echt dat dat gekund?
100%.
Ja, maar
100%. En ik was niet de enige. Dus er waren nog meer bekende mensen in autosportland die dat zeiden. Vader van Jos, daar zat ik toen non-stop contact mee.
Ja, maar die had maar Max had geen spray natuurlijk.
Nee, maar hoezo geen spray?
Nee, ik bedoel,
lag derde.
Hij was de eerste, hij was de enige die volgens mij die race wel wilde.
Maar iedereen wilde kan rijden. Kom op.
Ja, alleen.
Waar zijn de helden van vroeger?
Ja, maar Tom, als in 2021 als 19 coureurs zeggen dit is levensgevaarlijk, dan ben je wel een baas als je zegt van we gaan het gewoon doen.
Vroeger konden we dat niet zeggen.
Nee,
dat was het. Want radio werkte niet.
Nee, maar het is niet zo erg dat sommige dingen van vroeger niet meer...
Maar het was natter in de kwalificatie dan in de race. Ja, dus daar laat je de kwalificatie wel gebeuren en de race niet. Dat is waar het fout gaat. Ja. Dus laat ze dan ook racen.
Ja. Gelukkig scheen 7 dagen later de zon. Hè? Dus ja. Weet je het nog?
Ja, precies. Ja. 7 dagen later was alles anders natuurlijk. Ja. Toen hadden we een prachtige weekend in Nederland.
Mooiste weekend van het jaar, wat mij betreft.
Was dat het mooiste weekend?
Zeker weten. Ik kwam niet alleen door die strandtent die jij geregeld had.
Nee, hè? Nee.
Hielp wel.
Maar het hielp wel, toch? Ja.
Ik heb er van de week nog eens een column over geschreven. Maar als ik terugdenk aan Zandvoort, dan heb ik niet vaak met Grand Prix. Ik heb één groot gelukzalig gevoel over me heen als ik daar. Het was een droomweekend.
Of course, I know that the fans expect a lot going into the weekend, but it's never easy to fulfill that. But this weekend has been great. Also the race, I mean, Lewis is putting the pressure on a lot, so it was basically 72 laps of pushing.
Tom, hoe heb jij dat beleefd?
Het is inderdaad één droom was het. Ik bedoel, ik heb natuurlijk ook bij jullie toen bij de strandtent ben ik geweest.
Ja.
Met onze relatie DHL. Het weet je, alles klopte.
Ja,
geen net circuit toe, geen verkeer. Het zonnetje scheen, iedereen happy, alles oranje, iedereen kwam op de fiets. Het was een festival waar we eigenlijk nog net even het entertainment level echt nog wel een stukje omhoog had gekund, maar dat natuurlijk niet kon vanwege de regels. En dan hadden we denk ik nog mazzel dat we 70% publiek hadden. Maar dit is Marlboro Masters van vroeger, weet je wel.
Ja, dat was een beetje het gevoel, ja.
Ja.
Maar wel keer 3 nog eigenlijk.
Nou, dat weet ik niet. 97 had ik ook dat gevoel, weet je wel.
Ja,
weet je, toen waren er 120.000 man trouwens. Toen was het Tommy. En ik weet nog dat ik in die laatste rondes reed. Nou, het hele publiek begon te staan.
Heb je dat door eigenlijk?
Ja, dat had ik door. Ja, dat had ik zeker door.
Maar zou Max het door hebben gehad?
Hij kan ze goed afsluiten. Maar kijk,
dat hebben we dat weekend gezien, ja. Niet normaal.
Slim gedaan. Heel slim.
Hij heeft niks gedaan, eigenlijk.
Nee, maar dit is nou precies... wat ik knap vind van zowel het hele management als van Max zelf. Er is maar één ding belangrijk.
Ja, maar ik vind,
en dat is races winnen.
Wat ik eigenlijk zo knap daaraan vind, is dat je moet dan op een bepaalde manier ook lak aan een heleboel mensen hebben. Want natuurlijk, er komen een heleboel verzoeken. En je kan een soort van voelen van deze Grand Prix bestaat eigenlijk alleen omdat ik besta. Want zo is het.
Ja.
Maar dat je dan toch zoveel nee kan zeggen. Je kan zeggen, wat een hork. Maar je kan ook zeggen, ongelooflijk... slim en knap.
Ja, weet je, het heeft gewerkt.
Ja.
Kijk, stel je voor dat hij wel zijn activiteit had moeten doen. En hij werd een derde. Doordat hij net niet goed genoeg met zijn engineer heeft kunnen zitten. Of de rust is hoog.
Natuurlijk, je wordt afgerekend daarop.
Weet je? Ja. En dit is nou het mooie van Jos. Er is maar één prio, races winnen. En voor de rest laat ze allemaal maar lullen. Nou, daar ben ik het 100% mee eens. Want als je races wint, dan in één keer... Dan hebben mensen respect voor je. Vinden ze je gaaf. Vinden mensen je goed.
Ja, maar topsport is toch asociaal? Dit is de hyperfocus. Ik bedoel, Ruud van Nistelrooy zei het van de week in de krant bij ons toch ook. Dat hij als voetballer dat hij een soort van heel eendimensionaal was. En alleen maar focus op zichzelf had. En voor de rest was er eigenlijk niks. En je doet soms wat dingen eromheen. Maar zo min mogelijk. Omdat je wil presteren.
De beste autocureur is de allergrootste egoïstische klootzak die er op de wereld bestaat.
Nou, je kan het ook omdraaien. Ik zit toevallig nu een podcast over Elvis Presley te luisteren. Over de manager van Elvis Presley, komt uit Nederland. Even een zijstapje. Maar weet je dat Elvis nooit buiten Amerika opgetreden heeft? En weet je, zijn manager die had geen paspoort, dus daarom mocht hij niet naar Europa. Daar kwam het op neer. Maar Elvis die zei heel vaak, luister vriend, ik kan voor miljoenen in Wembley optreden. We moeten daarheen. En toen zei zijn manager nee. En zijn manager die voegde eraan toe. Jij bent alleen maar zo populair in Europa omdat je er nooit komt. Dat vind ik mooi. Dat kan je ook op Max vertalen. Weet je? Hij doet nergens aan mee. En daar wordt hij natuurlijk niet minder populair van.
Nee, daardoor word je heel exclusief.
Ja. Ja. Dus als jij nou niet overal mee had gedaan, had je een nog dikker contract kunnen tekenen bij Viaplay. Kijk, maar ja, je zit overal.
Nu zit je
hier weer.
Een fles wijn hier weer bij die podcast. Ja. Ja.
Ik praat met mijn hart, met passie. Jullie kennen mij als geen ander. Dit is autosport. En autosport, daar fleur ik helemaal van op.
Ja.
Dus al maak je me 's nachts wakker, ik ben er. Don't worry.
Nee. Maar op Zandvoort terug te komen, wat Horner daar de hele tijd zei is, weet je rijdt hier het dorp in 's ochtends en overal hangen Max Verstappen posters voor de ramen, allemaal vlaggetjes. En het hele team was daar echt enorm van onder de indruk, dat Red Bull.
Ja.
Die monteurs hadden het erover en de technici en de persmensen. Weet ik. En hij zegt, de enige die ik eigenlijk helemaal niet over hoor is Max. En dat is wel, dan zit je in een soort van tunnel en dan gaat het allemaal langs je heen. En Ja, dat is
maar
wel,
zou het
dat
echt langs je heen gaan? Want Max kijkt toch ook op zijn telefoon? Die krijgt er ook een filmpje binnen. Die
nee,
krijgt ook...
deze dingen zie je later. Dit zie je echt na het raceweekend. Dat is zo die full focus. Na het weekend kom je er pas achter. Ik durf te wedden.
Hij zei bij Olaf Motter ook dat hij pas aan het einde van het seizoen eigenlijk alles terug kan
ja,
kijken.
Ja. Dat is... Want dan pas ga je het begrijpen. Ja. Dan pas ga je die hype zien in Nederland. Dan ga je pas zien dat al die mensen uit hun dak gaan achter de tribunes. En alle feestjes en alle huiskamers ontploften. Toen hij kampioen werd.
Ik denk ook dat hij de grootsheid, de impact in een andere dimensie gaat beseffen pas over 20 jaar.
Ja,
of zo.
Dat denk ik ook. Ja. Ja.
Maar het knappe is ook, bij ook al had hij het wel gezien, ook al had hij wel alles meegekregen in Zandvoort. De impact van dat soort dingen op hem zijn beperkt. Het hele seizoen heb ik gemerkt dat de... Hij gaat voor het eerst om een wereldtitel meedoen. De hele wereld smult ervan. Heel Nederland staat op zijn kop. Maar het raakt hem niet. Het komt niet echt binnen. Het is niet dat hij daar...
Van de leg raakt.
Nee, de druk, de spanning. Zelfs een paar rondes voor de allerlaatste ronde in Abu Dhabi... zit hij lachend over de boordradio. Ja, het is typisch dat ze die achterrijders niet tussenuit halen. Hij is... Ik bedoel, we hebben veel sporten gedaan de afgelopen 15 jaar. Ik denk niet dat er mentaal zeg maar sterkere atleten zijn in Nederland. Die is niet van de leg te krijgen. Met wat je ook uit de kast zou halen.
Dit is gekweekt en gedaan, expres, door Jos.
Ja.
Jos heeft hem zo gehard. Er is maar één ding belangrijk. En daardoor durfde ik die uitspraak te doen, jongens. Het gaat gebeuren. De laatste race. De laatste ronde.
Ja, dat had
de
hij ook nog voorspeld.
En dan zat ik 20 seconden zat ik daarnaast. Ja, mijn excuses over een heel seizoen.
Maar Michael Maas is een goede vriend van jou, toch?
Ja. Zeker. Die heb ik even hier geluisterd.
Maar hij heeft ook gebeld terwijl Toto aan de bellen was. Maar de tom op. Michael, race.
Nicolas, nu in de muur. Maar
dan zie je dus dat hoe Jos dat heeft aangepakt. Ja, er is niets belangrijker dan dat. Al zit je de laatste ronde achter. Maar als hij tweede was geworden en het niet eens en het niet had geprobeerd. Ik kan je vertellen. Jos had zijn kop van zijn romp afgetrokken. Want je hebt het niet geprobeerd. Ja, maar papa, het kon niet. Je hebt het niet geprobeerd. Je moet het gewoon proberen. Ja, maar, en dat is die aanval. Ja.
Zeker, maar zoals jij het uitlegt. En zoals Jos er ook na afloop over vertelde. Is nou precies de druk die ook Jos daar indirect mee op heeft gelegd. Had ook een andere uitwerking kunnen hebben.
Ja. Ja.
Want...
Je weet niet welk effect je daarmee sorteert natuurlijk.
Ja, nee,
uiteindelijk kan zijn zoon daar heel goed
gehard om. Jij zegt er is maar één ding belangrijk, dat is racen en winnen.
Ja.
Maar daarmee kan je ook de boel nog zover meer opblazen. Die wereldtitel moet je nu winnen, dat je er alsnog zeg maar spanning
nee,
van zou.
Nee. Hij heeft nooit gezegd die wereldtitel moet je winnen. Hij heeft gezegd je moet races winnen, zoals je hele leven al doet.
Ja.
En als je races wint, word je automatisch wereldkampioen.
Ja.
Ja, maar dan
dat,
nog zit
en dat is heel iets anders.
Ja, nee,
dat is heel iets anders. Hij heeft gezegd, als jij naar mij luistert, ga ik, wij worden wereldkampioen. Jij en ik. Zij hebben er met z'n tweeën een afspraak gemaakt. Eigenlijk met z'n drieën, met Raymond erbij.
Ja.
Ja? En toen hij kampioen was en Jos hem vastpakte, toen was het, boys, we did it. Zie je wel. En dat moment was dus precies, nou, we hebben gedaan wat we moesten doen.
Maar dit verhaal, want vorig jaar zaten we hier, toen moest die documentaire nog uitgezonden worden over Max en Jos bij Ziggo. En die werd toen een week later uitgezonden, geloof ik, toen we hier de opnames hadden.
Ja.
Dat terugkijkend, het hele verhaal erbij pakkend en ook het verhaal nu, hij is nu wereldkampioen geworden. Als je kinderen hebt, hè, dit is wel een soort van bijna een Amerikaans of een soort Russisch voorbeeld van opvoeden. Want dit zijn verhalen die in een Nederlandse opvoeding bij Krajicek was het bijna misgegaan met zijn vader. Die had een soortzelfde opvoeding, Krajicek, in tennis, alleen... Die wilde daarvan loskomen en die heeft een andere coach, een hele andere benadering gepakt. Maar dit is natuurlijk niet zou jij het zo doen met je zoon, die opvoeding op die manier?
Een jaar geleden zei je van niet.
Nee, maar dat doe ik nog steeds niet. Ik bedoel, mijn zoontje kart nu. Gaat best aardig. Was dit jaar Benelux kampioen bij de minis. Tweede Nederlands. En ik ben al stiekem een beetje met wat andere dingen bezig. Maar die te halen hou ik allemaal buiten. Buiten jullie.
Oh.
Dus, maar... Weet je, nee, ik doe het anders. Ik doe het...
Je neemt hem wel mee vanuit Italië als hij een race verliest. Jij laat hem niet lopen.
Dat kan ik je pas over 3 jaar vertellen. maar weet je, ja, weet je, ik ben zelf... Weet je, we zijn allemaal... Iedereen is anders. En alles is anders. En
maar is toch
als
niet
jij
één gouden
een
weg,
killer bedoel, of een wereldpersoon wil maken... En dat zie je allemaal. Die zijn allemaal heel hard aangepakt. De Krajiceks, de... Weet je, die zijn allemaal... ik wil niet zeggen verbitterd, maar ze hebben een bepaalde droogkloterij over zich heen, dat er maar één prioriteit belangrijk is.
Ik denk ook niet dat er één gouden goede fout bestaat. Nee, maar. Nou, helemaal niet. Ik bedoel, wat Jos heeft gedaan, je kan moeilijk zeggen dat het niet gewerkt heeft.
Het heeft grandioos gewerkt.
Het heeft grandioos uitgepakt. En sterker nog, ze zijn een soort onontgonnen terrein gaan betreden, waar ze zelf ook geen weet van hadden. Want hij is natuurlijk veel verder dan waar Jos ooit geweest is. Dus in die zin...
Dat is logisch, hè? Ja. Ik bedoel, dat hij van alle fouten die hij zelf heeft gemaakt, heeft hij zijn zoon van behoed.
Ja.
En dan kan je hem ook liften. En hij wist precies op welke knop hij moest drukken, Jos, op welk moment.
We vinden het altijd interessant om te zeggen dat elke kampioen een soort van klootzakkerig trekje
een randje heeft, een rafeltje.
Iedere kampioen is egoïstisch.
Nee, dat weet ik niet of dat zo is. Ja, is dat zo?
In de autosport
wel.
Wij zijn allemaal egoïstische klootzakken. Allemaal.
Ik geloof ook wel dat in bijna elke sport, toch, kijk naar de grote sporten, Carl Lewis.
Kan er maar één winnen. Second place is first
Tiger, Tiger Woods, Roger Federer is natuurlijk ook uiteindelijk. Ze zijn allemaal egoïstisch.
Noem jij zo'n lieve kampioen, Rick? Gewoon.
Heb ik een Zonderland?
Ja.
Ja,
okay. Niet de kleinste sport.
Nee. Maar klaar.
Okay. Ja, afgerond. Ja, goed punt.
Je was het seizoen in aan het duiken met een soort van rode lijn. Ja. Ik denk, zal ik het nog even oppakken dan?
Nee, het mag. Maar ik wilde namelijk naar de volgende stap gaan, inderdaad. Ja. Vanuit Zandvoort,
Weet je wat je toen kreeg? Toen kreeg je een serie Italië natuurlijk, de botsing, de Monza botsing.
Daar wilde ik naar toe, inderdaad, ja. Het iconische beeld.
Daar veel over gezegd, hè.
In that heat, the moment is better to just walk off and everyone just to calm down. I'm sure we'll talk about it. Unfortunately, you ran me a bit too much out of road, so then I clipped the sausage curb and that's why we touched.
Ik vond hem briljant, ik zag hem aankomen.
Toen was Max er wel even klaar mee, hè?
Of niet? Nee hoor, ik zag hem aankomen.
Ja, nou, maar dat bedoel ik. Toen dacht Max, ja...
Hij ging naar Monza toe, waar de Mercedes sneller was.
Ja.
Daar had hij 7 punten en 3 punten in de kwalificatierace. Ja, want dan zou de tweede zijn geworden in de hoofdrace. Dus dan zou hij 1 punt hebben verloren in de kwalirace en 7 punten in de hoofdrace.
Het is mooi hoe jij spreekt over niet te winnen punten, maar te verliezen punten.
Ja, punten. Ja, nee, maar ze gingen naar Monza toe, waar ze al wisten dat de Mercedes beter zou
zijn. Ja, maar ik denk, leg het even uit aan de luister.
Ja, en hopen dat de Bottas er tussen zou zitten. Dus je weet dat je aan het weekend begint. En het zou top zijn als je met 8 punten verlies zondagavond naar huis gaat.
Ja.
Hey, hij ging uiteindelijk naar huis met 2 punten winst. Dat is 10 punten verschil.
Ja, zeker. Groot kampioen.
Ja. Ja. Dus ja, ik vond hem briljant.
Ja.
Ik zeg niet dat hij het expres heeft gedaan. Maar
het kwam niet slecht uit.
Maar het risico kon hij wel nemen.
Ja.
Maar dit was wel echt. Maar wat er gebeurde, was wel. Daar zat wel echt een risicootje aan, toch? Met die achterband die zo een beetje
maar
over de
helm. Maar dit is nou typisch waar Lewis een andere stijl ging handhaven. Wat hij nooit had moeten doen. Want hij wist dat Max hem ertussen zou verrotten. Want hij verrotte hem er altijd tussen. Dus ga nu niet denken dat hij er niet zat. Natuurlijk zou hij er gaan zitten. En geef je hem dan net niet genoeg ruimte. Ja, dan klim je op elkaar. Dat is nou eenmaal wat je weet bij Max. He, ik vergeet nooit meer Spa-Francorchamps, Kimi Räikkönen. He pushed me on the grass. With 290 of 300. Ja, dat is Max. Hoezo, we zijn toch aan het racen. Max verrotte hem er altijd tussen.
Ik vond de tabloids die dag later wel een beetje overdreven. Of niet? Dat weet ik niet meer. Nou ja, het was een soort moordaanslag. Ja. Als ik de Engelse pers...
Dat beeld van die band die op het hoofd van Lewis kwam.
Ja, maar dat kwam ook door de foto, zeg maar. Dan ziet het er natuurlijk...
Iconisch fotootje, toch? Ja, die twee auto's op elkaar.
Het kwam ook door wat Hamilton daarna allemaal geroepen heeft.
Ze gingen met 80 kilometer per uur op elkaar. Doe even normaal. Ja. Het was het meest laf ongeluk wat ik in mijn leven heb gezien.
Ja, maar die Formule 1 auto op je nek...
bijna stil.
Ja. Maar die Formule 1 auto op je nek is toch niet heel lekker?
Op je nek. Zo'n ding weegt 600 kilo. Ik heb vaker een auto op mijn hoofd gehad. Ja, weet je, ja.
Goed, we gaan zo even de kartbaan op.
Ja.
Nee, maar ja.
Leggen we het toch even neer.
Pak hem er maar bij. Fuji Coronel F3. Daar zie je ook de auto op mijn hoofd land. Ja, weet je,
dat was toen al YouTube?
Ja hoor. Ja. Hij is op YouTube gezet.
Zwart-wit beeld. Oligoonjournaal.
Nee, maar kom op jongens. Niet dramatischer maken dan het is. Het was gewoon een wieltje, ze haakte in elkaar, floep erop en toevallig zat het wiel in de buurt van je hoofd.
Dat gifje met die bandensporen op het hoofd van Louis, die waren wel goed. Ja, mag allemaal niet zeggen.
Maar het was natuurlijk wel een mega besproken, ook dat was weer zo'n clash waarvan je wist dat die zou komen.
Zo'n iconisch moment in dit seizoen waar we het over 10 jaar nog over hebben. Schitterend man.
Ja. Jongens, en hij gaat nog een paar keer komen hoor. Ook volgend jaar. Geloof me er maar.
Maar goed, toen kwam het vervolg van het seizoen. Want
daarna kwam een serie.
Nou.
Toen was Mercedes eigenlijk beter. Maar Verstappen die wist zo goed. We hebben het over Rusland, Turkije. Verstappen wist zo goed de schade te beperken. Hè? En ook nog een motorwissel, volgens mij. Met een gridstraf. Waardoor je eigenlijk, hij wint niet. maar hij wint hier wel het kampioenschap. Is een beetje dat gevoel had ik een beetje in die races.
Nog een klein beetje shit maken.
Ja.
Maar de grote turnaround was voor mij Hongarije.
Toen al?
Ja, want in Hongarije...
weer terug in het schema. Dus,
ja, nee, maar waarom ik zeg...
Dit moet je even
dat
aanleggen.
Was na de zomerstop. Na de zomerstop.
Nee, voor.
Was dat net ervoor? Was ja. Één ervoor dan?
Ja.
Eén ervoor. Ja, ja. Het was precies om die zomerstop heen.
Dat was die uitval.
Toen dacht ik...
Of wat was het?
Ja, toen werd die 9
of 10... Bottas bowling.
Bottas bowling. De strike.
Twee puntjes.
De strike. Ja. Maar daar zagen we al dat de Mercedes een stuk sneller was.
Ja.
En normaal gesproken vind ik dan Hongarije zo'n circuitje als Oostenrijk.
Ja.
Is dat echt een Red Bull baantje? Monaco, de high downforce, weet je, medium en low speed en dat soort dingen. En daar zag ik, oeps, hier gaat Mercedes, hier als zij een stuk sneller zijn in Hongarije, gaan we de rest van het seizoen een probleem krijgen. Daar zag je me aankomen.
Maar dat viel dan uiteindelijk wel mee.
Vond je?
Nou, ik bedoel meer dat die Mercedes werd steeds sneller, maar die serie waar we het net over hadden, Rusland-Turkije, heeft hij dat zo goed binnen de perken weten te houden?
Kijk, er staan twee tweede plekken. Als Bottas daar twee keer tweede was geworden, omdat Mercedes tussen, zo, dan hadden we hier
alsnog zonder gezeten.
Dan
hadden wij dat je wijn aan ons moeten geven. Maar ja, nu is het andersom, hè? Ja.
Hij ziet er mooi uit, jongen.
Al die tweede plekken.
Om even uit te leggen, deze fles. Hij staat hier voor mijn neus en ook voor de jongensneus. Ik blijf het een beetje erin wrijven.
Terecht.
Ja, jij had hem toch nog gewoon in de kelder liggen.
Tuurlijk.
Alle winkels zijn dicht, dus dat dit kan niet onmogelijk gehaald hebben.
Zeker wel. Wijnhandel mag wel.
Oh ja, natuurlijk. Galagal, hartstikke essentieel. Ja. Ja. Maar voor mij was de grote turnaround eigenlijk race 17, Amerika. Ja. Want daar had hij natuurlijk helemaal niet kunnen winnen.
Nee, maar toen kregen we allemaal weer hoop.
Well, I mean, as you can see, it's very tight. Of course, I could have also easily lost points today. So it's a big bonus that we gained points. And it's going to be very exciting to the end, I think.
Well, we lost track positions, everything, I guess. And we lost it already at the beginning. After the first stop. So I thought that we... By being able to go longer, I thought we were in a better position, but... They were just too strong.
Want dat was het gekke. Het was, hij blijft bij in Turkije. Er kwam Amerika en ineens die wint hij.
Ja, daar vond ik zo'n imposante.
Ja.
Op strategie. En dat was wel een hele brutale undercut uit mijn hoofd.
Ja.
En dan ging hij zo...
Na 10 ronden.
Ging hij zo ongelooflijk vroeg dat hij zo lang door moest rijden... dat Toto Wolff eigenlijk dacht, dat gaat hij niet halen.
Maar dit is nou ook typisch Verstappen. Ik wil er gewoon voor zitten. Ja, maar dan zei je banden eerder. Ik wil er voor zitten. Weet je, die drang... Die liet hij daar zien. Bam, zat hij ervoor. Toen kon hij net het gaatje doen, zodat Lewis de undercut niet op hem kon pakken. En toen had hij hem.
Is er nou iemand binnen Red Bull die nog wel eens tegen Max zegt, nee, blijf dan maar buiten?
Nou ja, ik denk dat ze moeten elkaar natuurlijk overtuigen. Maar ik denk dat Max ondertussen, die heeft de film al in zijn hoofd. Silverstone, toen moest hij eigenlijk ook zijn banden managen. Hè? In het begin van het seizoen. En toen zei hij gewoon, nee.
Ja. Ja? Ja.
Uiteindelijk won hij hem. En dat is wel wat Max ook bij de Zigo video aan het uitleggen was. Weet je, ik voel alles. Ik begrijp echt wel de overview. En dat is ook moeilijk, dat mensen langs de baan, weet je, die voelen het niet. Die zien het in theorie. En Max kan theorie en praktijk heel goed...
Maar en in Saudi-Arabië en in Abu Dhabi hebben ze ook allebei heeft Verstappen ook wel bijvoorbeeld in die kwalificatie met die rode bandkeuze in Q2. Ze hebben daar ook geweten, als wij niks proberen, niks anders doen, dan gaan we er hier af tegen Mercedes. Dus we moeten iets afwijkends doen. En dus weer wat we eerder zeiden, het heft in eigen handen nemen, brutaal iets verzinnen en dan kijken hoe het uitpakt. Want als we gewoon alles doen zoals zij het doen, dan wordt het moeilijk.
Precies het omgekeerde doen.
Ja. Ja. Ja, en dat is soms een gok. Je moet het ook durven. Maar...
Ja.
Maar binnen het seizoen, zeg maar, zaten we in Amerika. Daar was het, weet je, indrukwekkend. Hij wint dit. En op tactiek.
Nou,
zou het dan toch kunnen, zeg maar?
Ja, daarna in die paddock.
Ja.
Wat daar voor blijdschap loskwam. Want Verstappen is een koning in om te zeggen... Ja, dit is gewoon weer een zege, 25 punten waard en door naar de volgende. Maar nee, dat was wel echt een moment. En dat merkte je aan iedereen. Aan Marco, aan Jos. Dat was echt een niet ingecalculeerde zege. En toen gingen ze naar Mexico, die won die ook. En toen dacht ik echt, nu ligt de rode loper uit. Volgens mij dacht iedereen dat.
Precies, en bij Brazilië kwam toen weer een enorme deuk in het zelfvertrouwen van de Nederlandse racefan.
Ja.
En zelfs bij Tom Coronel ontstond de twijfel. Of die toch
die wijn gaat aan mijn neus.
Ja, ik heb, dat durf ik te zeggen, dat klopt. Want toen bij Zigo heb ik ook gezegd, jongens, ik heb buikpijn. En ik
is
heb
dat te huilen, toch?
Nou, dat is alleen als je wint.
Oh, ja.
Nee. Ik heb wel eens van die momenten dat ik dan denk, weet je, dan probeer ik gewoon als rijder een beetje na te denken. Wat voel je, hoe denk je en hoe zit het met je vertrouwen? En toen had ik inderdaad gewoon een beetje buikpijn. Dat ik echt zoiets had, welke kant gaat dit op? Iets matcht hier niet. En dat, ja, dat klopt. Dat heb ik daar toen een aantal races gehad. En dat was inderdaad, Brazilië was dat. Eigenlijk ook Amerika, maar dat was even een lucky shot inderdaad. Brazilië toen.
Qatar.
Qatar. Oei. Wat deed die pijn zeg.
Ja.
Dat daar fluitend reed Lewis weg in Qatar.
Ja, maar dan merkte hij ook... Jos was daar echt al een... Nou, ik wil niet zeggen zich neer aan het leggen bij een eventueel verlies. Maar ze waren wel heel erg bezig met Mercedes. En niet meer met Red Bull. Van, die Mercedes is te snel. De FIA moet er naar kijken. Het is allemaal niet... Ze waren met die achtervleugel bezig.
Ja. Dat is wel een enorme zaak geworden daarna ook, hè, die achtervleugel. Dat hebben we nog veel over gehoord.
Daar hebben we weinig over gehoord.
Nee. Over die testen die allemaal gedaan zijn.
Ja, maar ja, weet je, dan pakt het zo uit dat je hem uiteindelijk toch nog wint. En dan, ja, dan sterft dat ook een soort van dood. Maar,
ja. Maar gaan we daar nog een staartje krijgen? Want bedoel, we hebben toen bij Ferrari gehad. Die hebben inderdaad na het seizoen nog die straf gekregen met die illegale benzine toevoer. En dat
nou, ik denk het niet. Maar tegelijkertijd als het volgend jaar weer speelt, dan is het zo weer terug.
Want het is toch heel gek. Dat je mag die race dan met een vleugel die... Ja, die verdacht is, die niet goed is. Je mag hem daarmee wel rijden. Je mag hem winnen en daarna horen we niks meer.
Ja, maar het is een footnote nu.
Je moet even kijken, want ondertussen is Tom even een foto aan het maken... om weer voor de promotie weer op die eeuwige Instagram-post van hem terechtgekomen.
Schitterend, daar gaan we en al die volgers.
Ja, precies. Maar?
Dat is... Ja. Ik ben gewoon dit jaar een beetje gestopt om alles te kunnen volgen van de regelgeving van de FIA. Hoor. Want dat is van elastiek.
Ja, en het ging over en weer. Hè. Dus het werd echt vermoeiend. En zaten weer tot midden in de nacht naar PDF'jes te F5 op de 4.
Nou, we hebben nog wel eens een podcast opgenomen. Het was
om
bij jou.
Drie uur s'nachts
was het bij jou. Toen zeiden we, nou weet je, we gaan nu gewoon opnemen.
We zien wel.
En toen was het een half uur later kwam dat PDF'je binnen.
Ja, dat regelgekut, daar moeten ze echt wel mee hoor.
Ja.
Niet?
Ja, dat denk ik ook. Dat is een voorbode voor 2022. Laten we straks nog even over hebben. Die laatste race. Hoe vaak hebben jullie trouwens dat laatste rondje nog een keer gezien?
Ik zit wel op 20, denk ik.
Ja?
Nee, een keer of 2, 3, denk ik.
Tom, hoe vaak heb jij het laatste rondje gezien?
Ik heb wel een paar keer het laatste rondje gezien door de ogen van Tom.
Mama mia.
Die heb ik vaker gezien.
Mama mia. Ik ben zo blij dat ik...
Dat je weg bent
zelf eigenwijs ben geweest en die kant op ben gevlogen. Ja. Dit moment had ik niet willen missen. Maar het was eigenlijk toen ik die safety car erin zag. En ik zag die 4 auto's tussen. En ik zag rode en de witte band. En ik had hem ook de pits in zien gaan. Want het gebeurde recht voor me. Ik denk, oh nee, 1 rondje is te kort om en 4 man in te halen. En Lewis. Ja. En toen zag ik ze tussenuit gaan. Nou, toen zat ik aan het schreeuwen. Hij pakt hem. Oh, 1000% zeker weten pakt hij hem. Want ja, dit is het allermooiste scenario wat je had kunnen hebben.
Oh my god! Max Verstappen, you are the world champion! The world champion!
Maar heb je hem nog geknepen op dat... Kijk, ze hebben geen DRS dan, hè? Volgens mij.
Nee, klopt.
Maar heb je hem nog geknepen op dat moment dat hij er al voor zat en dat Hamilton hem nog naast zette?
Dat gebeurde voor mijn neus. Ja. Ik zat in bocht 7.
Ja.
Nee, maar ik zag dat Lewis het niet kon doen.
Want hij zat aan de buitenkant, hè? Moest inremmen dan. Wat lastig.
Maar Max had hem altijd de tegen aangegeven.
Ja, dan waren ze eraf gegaan. Dat was op hetzelfde moment als waar hij aan het begin van de race inhaalde, volgens mij.
Ja, klopt. Ja. Klopt. De eerste ronde deed Max hetzelfde bij hem. Toen Lewis rechtdoor schoot en 2 seconden pakte. Dus nee. Als autocreur zijnde had ik daar al het vertrouwen dat hij het zou doen. Wat ik niet had verwacht, wat Max ook later zei. Lewis had nooit verwacht dat ik het in bocht 5 zou doen.
Ja.
Want ik had ook verwacht dat hij het mijn neus zou doen. Ja, maar Max denkt, weet je wat, ik ga er maar vast voor. Dan zit ik er maar vast voor. En dan zie ik het daarna wel weer, want ik heb toch betere banden. En dit is nou dat typische Verstappen denkwijzertje.
Ja.
Hij is tegelijkertijd heel goed aan het calculeren waar en hoe en wat en waarom. En gewoon die eagerness om daar altijd voor te willen zitten.
Ja.
En dat was, ik vind het mooiste filmpje, dat filmpje dat ze nu hebben gemaakt met aan de ene kant die race van Max. En daarboven Christian Horner, die camera die erop staat, om te zien wat daar dan gebeurt.
Die man naast Horner.
Ja.
Die begon te janken.
Ja, maar die
stortte in elkaar.
Die Horner, die zit helemaal, en die man naast Horner, die blijft heel rustig. En dan inderdaad, dan de emoties slaan op de laatste.
Dat was een Adrian Newey. Ja. Volgens mij was Adrian
Newey. Ja, dat is aan de andere kant. Maar dan rechts, zit hem, de rechts van hem zit de engineer.
Kijk, links van hem zat Adrian. Die deed gewoon zijn handen over hem heen. En die begon gewoon te janken.
Ja, maar rechts zit zo'n onderkoelde Brit. En Horner die wordt helemaal lijp. Ja, en
die, natuur.
Ja. En die man is net of dat hij nieuws uit de natuur zit te kijken. En Horner op een gegeven moment zit hij helemaal zo'n
arm. Heb je die jongen...
Ongeloof.
Maar hij is een beetje BN'er. Dan mogen we toch wel vragen. Wat vind jij eigenlijk van al die BN'ers die er opeens ook bij horen?
Ja.
Hebben wij ons een klein beetje aan geërgerd?
Ja, nou, ja, maar hij deed zelf ook met filmpjes maken zelf.
Nou ja, ja. Tom bestond al voor de Formule 1 bestond.
Hij woont in Dubai. Dus weet je, dan kan ik het me wel voorstellen.
Ja, maar ik doe niet eens zozeer op Gordon eigenlijk.
Oh. Oké, okay, dat bedoel je.
Ali B.
Ja. Wat moet ik ervan zeggen? Kijk, weet je, ik zou ook heel enthousiast zijn als een Nederlander in de sport goed scoort. En wie je dan bent en of je dan de centjes verdiend hebt. En
je ziet
dan
toch, hè, in het gooien, die BN'ers, die dekken elkaar een beetje. Die sparen elkaar een beetje. Lewis wordt niet gespaard, Toto wordt niet gespaard. maar die BN'ers dekken elkaar
niet
allemaal
niet. Nee, joh, het maakt mij helemaal niet uit. Het maakt mij echt niet uit.
Nou, ik denk al een singeltje opgenomen met Ali B.
Denk het ook, ja.
Nee, nog nooit. Ik weet niet, ik heb hem nog nooit ontmoet.
Oh, Tom C. en Ali B. Ik zie het al voor me.
Hola die J.
Fuck you all.
Nou, die wijn die drinken we niet meer met Tom.
Ik ga met Ali B drinken. Nee, ik ken hem helemaal niet. Ik heb hem een keertje ergens heel vaag gezien of zo. Dus nee, ik heb daar geen moeite mee. Kijk, ik zag hem wel een beetje awkward kijken, Max, toen hij aan het rappen was. Dan dacht ik zoiets van, joh, duurt dit niet wat lang? Ik heb nog andere dingen te doen. Maar weet je, ja, ik weet niet hoe goed ze bevriend zijn of hoe goed ze elkaar kennen.
Ik vond het eigenlijk ook wel, kijk, je kan het heel negatief uitleggen, maar ergens is het ook gewoon de ultieme volwassenwording van een mainstream sport.
Ja.
Dat iedereen erbij wil horen. Ja. Dat is ook eigenlijk een compliment.
Ja, kijk, zo zie ik het.
Even een pakketje binnen.
Ja, de volgende fles champagne die binnen krijgen. Ja, die komt van RTL zeker.
Ja. Goedjes Ali B. Staat erop, zie je dat?
RTL Boulevard. Al die alleen maar weddenschappen die je binnen krijgt.
Ja.
Ik ben nou wel benieuwd.
Ik ben ook benieuwd van wie het was.
Oh nee, er komt een heel klein doosje.
Ja, groetjes van Gordon.
Doos in een doos, dat is nooit goed. Oh jongens.
Maakt ook allemaal niet uit.
Oh, nou.
Maar van wie is die nou?
Wij wensen je een... Oh, jongens, kijk eens. Ja.
GP-blog.
GP-blog.
Nou, kijk eens aan. Flesje champagne. Ja.
Overtoekt hier door GP-blog.
Knop hier even uit.
Twee minuten champagne open.
Ja. Hey, het seizoen, zeg maar, Max is wereldkampioen geworden. Dat is fantastisch. Laten we eens naar 2022 kijken. Want een van de dingen die jullie steeds hebben geroepen, ook die regelgeving moet aangepast worden. Hoe kan het simpeler? Weet je, wat moet er nou gebeuren om dit nou weer voor de normale kijker, voor Jan en Toos, die vijf hoog achter hier ook naar kijken. En dat het begrijpelijk is dat wij niet om 3 uur 's nachts hoeven op te nemen.
Eén ding, dat gaan ze al doorvoeren. Dat die teambazen live op de radio mogen gaan onderhandelen, dat gaat straks weg. En dat lijkt me een hele goede zaak. Want dat vind ik zo debiel.
Dat ze met elkaar gaan praten
een soort
over
live koehandel van accepteren we dit of gaan we nog even overleggen voor een... Dat vind ik zo raar.
Hoe is dat bij jou?
Nee, ik wist niet dat het kon.
Nee.
Nu weet ik dat het ook kan, maar nu gaan ze het weer afschaffen. Dat is jammer.
Jammer.
Want ja, ik word wel eens derde en dan wil ik ook winnen. Ik denk, kunnen we een beetje onderhandelen. Maar nee, een vreemd verhaal. Maar aan de andere kant, weet je, ze proberen het. En dat vind ik wel mooi van de Amerikanen. Ze proberen de show wat transparanter te maken.
Ja. Maar dit slaat een beetje door.
En dit, ja, dit, daar ben ik het wel mee eens.
Zo, regel 2 die aangepast gaat worden komend jaar is dat er nooit onder een gele vlag gefinished kan worden. Altijd 2 rondjes racen nog na een gele vlag.
Eens. Ja.
Minimaal 2. Dat je in ieder geval nog een kleine sprintrace krijgt. Dat wordt
ja, want dan gaan mensen risico's nemen die ze anders niet zouden nemen.
Ja.
En ook nooit finish onder een safety car?
Nooit finish onder een safety car.
Nou, dat was Spa wat lastiger geworden, denk ik.
Ja, maar goed.
Nee, nooit... gooi ze ook 2 ronden los.
Dan maar 2 rondes meer dus dan eigenlijk de bedoeling was. Dan maar 72 in plaats van 70. Als
ja,
ja oké. Okay.
Ah, dat is vet, jongen. Dat je mensen opbreekt zonder benzine te staan. Want die moet je calculeren of het risico.
Nee, maar je moet dus, dat,
ja, je kan alles
je kan niet meer achter een safety car finishen. En je moet gewoon zorgen dat altijd 2 rondes vrij is. Dan heb je in ieder geval 1 of 2, minimaal 1 ronde.
Maar het blijft een moeilijk speelveld. Want je zit het. Kijk, Formule 1 is in essentie een sport. Maar tegelijkertijd is het net zo goed gewoon televisievermaak.
Het is de allergrootste show ter wereld.
Ja, maar kijk, wat dien je nou eigenlijk? Dien je de sport of dien je de tv-kijker? En dat blijft natuurlijk een hele moeilijke...
Maar wat maakt het uit wie er wint?
Nou, ik denk dat je als jij...
Dan moet je primair gaan tennissen. Dan moet je, weet je, dan vind ik...
Pas hem op wat je zegt.
Maar een Latifi, die kan niet winnen, want die heeft een mindere auto. Ik bedoel, dan moet je er een eenheidscup van maken.
Maar dat is geen Formule 1. Maar wat je natuurlijk dit jaar een paar keer gezien hebt, en wat denk ik waar die laatste rondjes van het seizoen een groot voorbeeld van zijn, is dat ze in essentie gewoon een entertainment zijn. En kijk, je kan daar heel moeilijk over doen. Je kan het ook accepteren.
Ja.
Ja, alleen je hebt tegelijkertijd een regelboek van een meter dik. Omdat je een sport wil zijn met regels en reglementen en protestmogelijkheden.
Ja,
en dat staat op gespannen voet.
Ja.
Want sommige juryuitspraken duren 4,5 uur. Terwijl het gaat over iets wat heel, heel zwart-wit is.
Maar en daarom zeg ik minder regels. Ja. Minder reglementen. Maar zijn die kunnen ze er naar wijzen? Ja, maar daar staat. Ja, maar wij lezen het zo. Nee.
Maar je heel kan simpel. Ook niet alles vrijgeven.
Loslaten als licht uitgaat. En we zien wel wie dat eerste
maar volgens mij weten we stiekem allemaal aan deze tafel wel dat toch niet gaat gebeuren.
Ze hebben een basisregelboek gemaakt. Daar zijn ze ooit mee begonnen. En daarna is er steeds, als er wat gebeurd is, is er iets aan toegevoegd. Ja. In plaats dat de regel is aangepast.
Nou ja, daar ergerde Verstappen zich ook enorm aan. Dat vertelt hij ook in het laatste interview. En daar hebben wij het ook vaak in de podcast over gehad. Dat elke situatie zou exact hetzelfde bekeken moeten worden. Ja. Maar omdat er zoveel is gebeurd dit seizoen, wordt elke keer die hele geschiedenis meegenomen in hoe je een duel aangaat. Kijk, dat Verstappen een geldboete heeft gehad omdat hij aan de auto van Hamilton zat. Complete lulkoek! Dat doet Vettel elke week.
Wat een Mongolen!
Ja. Zo.
Echt!
Dat is de kop boven de podcast.
Nee, die mensen gek geworden. Ja. Ja. Dit is nou het verneuken van de sport.
Ja. Maar dat is wel wat er is gebeurd.
Hadden ze geld nodig? Moesten ze
dat gala moest er ook betaald worden in Parijs.
Dat was vrij prijzig.
Maar dat is 50.000 omdat je met je vinger een vleugeltje aanraakt van een ander. Doe even normaal.
Ja.
Je kan ook zeggen, de andere kant is, raak gewoon die auto niet aan, punt.
Ja, maar joh, klaar. Nee, maar
als je het wel doet, dan een boete, toch?
Dus je hebt een gele kaart en een rode kaart.
Ja, maar dat is dus interessant. Dat is het vanaf nu.
Ja, dat is het vanaf nu.
Maar gaat dat ook toegepast worden, denk jij?
Uiteindelijk laten ze hier één ding zien. En dat is typisch Amerikaans. Amerikanen houden niet van voetbal omdat het in 0-0 kan eindigen of 1-1. Dat vinden ze saai. In basketbal moet er altijd een winnaar zijn. Ja. In Amerikaanse voetbal moet er altijd een winnaar zijn.
Eens.
En dat is wat zij nu een beetje doorvoeren met die laatste ronde. Dat de FIA gewoon heeft gezegd, weet je wat er ook gebeurt...
Dat kan je ook vertalen op die sprintraces.
Ja.
Weet je, er moet nu ook gewoon een winnaar op vrijdag, een winnaar op zaterdag en een winnaar op zondag.
Ja. Een beetje Henny Huisman, er kan maar één de winnaar zijn steeds.
Dat zit erachter.
Ja. Ja, maar ja, weet je, het is niet, het is de show must go on, maar als jij publiek wil trekken, geld, commercie wil hebben, ja, dan is dat ook belangrijk. Niet het belangrijkste, want de winnaar zal altijd blijven winnen.
Maar 6 sprintraces.
De beste zal altijd kampioen worden.
6 sprintraces volgend jaar.
70. Nou,
Weet je wat? Doe de 10. Kan mij schelen. Ja, als ze er zijn, dan wil je toch zoveel mogelijk racen?
Ja, maar dat is de toekomst natuurlijk. Ja. Dan wordt er alleen maar meer. Worden er niet minder.
Nou. En meer Grand Prix volgend jaar.
Vet.
Ja.
En in kortere tijd.
Voor mij hoeft het niet hoor.
Nee, dat weet ik. Maar dat komt omdat je vrouw dan zegt dat je wat vaker thuis moet zijn.
Ja, weet je, waarom is 21 niet genoeg? Waarom moet het er dan 23 zijn?
Omdat we 52 weken in een jaar hebben.
Ja, maar kom.
Ja. Ik ben autocureur. Ik race bijna ieder weekend. Weet je waarom? Omdat ik het gaaf vind. Omdat ik het vet vind. Omdat ik het graag wil.
Ja, maar dat schema van jou is ook niet helemaal gezond, denk ik.
Nee, maar dat is daar... Nou, dus kunnen die Formule 1-rijders best nog een paar races erbij doen.
Nou, oké, ik hou mijn mond wel, joh.
Ja. Dus we krijgen meer. Maar dan krijgen we die nieuwe auto. Gaat dat het speelveld gelijk trekken? Ook omdat Mercedes en Red Bull het afgelopen half jaar in zo'n strijd zijn verwikkeld geweest. Waardoor misschien wel... Ferrari en McLaren.
Er gaat iemand opstaan die in één keer ertussen komt. Dat, weet je, dat zie je altijd.
Maar hopen we dat of gaat dat echt gebeuren?
Nee, het is altijd gebeurd. In de historie hebben we het altijd gezien.
Maar is deze regelwijziging zo groot dat dat gaat gebeuren?
Ja, want het is een hele andere auto.
Ja.
En een hele andere auto betekent dat het niet hetzelfde is als vorig jaar. Dus er is altijd weer iemand die de sweet spot raakt.
En wie,
altijd.
En waar hopen we op?
Latifi.
Ja. Oh ja, nee, maar een Williams. Ja, nee, maar weet je, dat is een van de allergrootste. Ik bedoel, als je de statistieken erbij pakt.
Maar dat is wel van long ago.
Ja, oké, okay, maar daarom moeten ze ook weer terugkomen. McLaren is nu terug aan het komen. Zien we ook steeds meer. En we zien een Ferrari zien we terugkomen. Dus weet je,
is dat nou niet de hoop? Top. Jongens, er zijn toch twee mannen die steeds voorop hebben gereden. En die hebben bijna iedereen op een rondje gezet. We kunnen nu wel heel discussiëren. Ja. Ze komen dichterbij, maar ze komen toch niet dichterbij. Niemand is dichterbij gekomen.
Nee.
Hoe graag iedereen ook hoopt dat het spannender wordt. Maar wie ze ook aantrekken bij Red Bull. Wie ze aantrekken bij...
Er gaat een team. Gaan we weer een flesje wijn erop zetten?
Ja, is goed.
Zit hier.
Er gaat
maar dan vind ik ook wel dat je het team moet benoemen.
Waar komt het team ertussen? Dus dat je Verstappen, Leclerc of Sainz
en Hamilton... Er gaan drie teams om het wereldkampioenschap vechten. Niet twee. Ja, maar ja, die hebben nodig.
Ja, wat voor mij betreft gaan het er vier worden.
Ik zeg 3, hij zegt 4. Ik zeg
2.
Nou.
Is er ook 2? Ik denk niet dat er niemand...
Nee, ik denk dat McLaren zich er ook mee gaat bemoeien.
Maar dan heb je het over constructeurskampioenschap of heb je het over echt wereldkampioen?
Zegers. Ja. Ik denk dat McLaren, Ferrari, Red Bull en Mercedes het met z'n vier uit gaan maken. En dat hoop ik ook een beetje.
Ja, nee, ik hoop het ook. Maar ik denk dat
maar talent van Verstappen...
De kennisvoorsprong... en de ervaringsvoorsprong van deze twee teams te groot is nu.
Maar
Weet je...
Nou, niet eens, misschien niet eens de kennisvoorsprong, maar het verschil tussen als Verstappen geen topwagen heeft en toch nog tweede wordt.
Ja.
En als Hamilton geen topwagen heeft, maar ook nog tweede wordt. Als dat nu al gebeurt en de voorsprong is zo groot.
Nou, veel interessanter vind ik hoe het met de honger van Verstappen is. Want hij heeft een beeld opgeroepen van het doel is bereikt, de rest is bonus. Dat klinkt mooi, maar daar geloof ik helemaal geen zak van.
Nee joh, die gozer die is zo hongerig. Die gaat de aankomende 10 jaar gaat hij hetzelfde racen als wat hij de laatste 7 jaar heeft laten zien.
Ja, dat denk ik dus ook.
Ja.
Met nummer 1 het liefst elk jaar op de wagen.
Deze jongen kan niks anders. Hier is hij van gemaakt en gekweekt.
Ik weet niet of hij niks anders kan, maar ik denk dat hij niks anders wil.
Nou, niks anders zo goed kan.
Ja. Nee.
En gaat hij ook de eerste coureur worden die een contract voor het leven gaat tekenen bij een team?
Hij was wel heel lovend over het team. Hè? 15 jaar.
Ik lees overal nu dat Helmut Marko heeft gezegd, we gaan zo snel mogelijk om tafel. Maar dit is natuurlijk het moment om te zeggen contract voor het leven, toch?
Hij zei letterlijk, als mijn engineer stopt, stop ik ook.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Maar ja, engineer kan ook mee verhuizen.
Ja. Nee, maar dit laat wel zien hoe sterk... Ze voor elkaar zijn.
Ja.
Dit laat ook een bepaalde belofte uitspreken naar elkaar. Vertrouwen, verliefdheid, hoe je het noemen wil.
Maar toch ben ik wel benieuwd, want ze gaan natuurlijk wel echt een nieuw pad in. Hè? Met die eigen powertrain afdeling. Hè? Honda gelukkig zit er nog wel tegenaan. En dat snap ik allemaal wel. Alleen...
Ben je niet afhankelijk van een Renault?
Nee, maar,
het moet wel allemaal. Zijn we vanaf.
Het moet wel allemaal gaan werken.
Ja, maar het gaat werken. Dat het is Red Bull.
Ja.
Er zit zoveel geld achter. Ze hebben de allernieuwste testbanken, de motorspullen, de allerbeste mensen kopen ze overal. Er is zoveel geld.
Ja, maar als Red Bull inderdaad dit wil, dan mag die zeggen dan gewoon, weet je wat, we gaan het hoe dan ook. We gaan dit een succes maken.
Maar dat is, stel nou eens dat zou werken. Dat is toch ergens ook een hele lange neus naar al die traditionele constructeurs.
Maar dat is er ook.
En Audi die erbij zat.
Ja.
Dat zou wel goed zijn hoor. 1 of 2 nieuwe.
Zo.
Dat is wel behoefte. Of, ja.
Ja.
Dat Honda meer. Valt weg. We houden de 4 over natuurlijk. Hè. Dus,
Ja, maar Honda is in principe niet weggevallen. Dit volgend jaar is gewoon de Honda motor.
Mm-hmm.
Vroeger hadden we Renault, de Megane. We hadden de Mercedes, Ilmore. Weet je, het is gewoon een ander kleppendeksel erop.
Zullen ze niet een klein beetje spijt hebben in Japan?
Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, maar politiek begrijp ik het. En dan aan de andere kant, ik bedoel, Formule 1 kan je ook laten zien hoe groen Formule 1 is. Want er is geen motor die meer vermogen uit een liter benzine haalt dan dit. Oftewel, het is de meest efficiënte motor die er bestaat, een Formule 1 motor.
Maar wat het meest interessante ook nog wel is dat als je dus genoeg geld hebt. Dus stel nou bijvoorbeeld dat Formule 1 is nu een sport waar veel naar gekeken wordt door de hele wereld. Als ik nu Amazon zou zijn en ik ben Jeff Bezos en ik heb genoeg geld. Waarom zou ik niet een eigen team? Het is dus maakbaar. Met de juiste samenwerkingen.
Ja, alles is maakbaar.
Dus je kan dus eigenlijk zo meteen zeggen, we zijn niet meer afhankelijk van de leveranciers van de motoren. Maar als je dus, als dit een soort prestigeproject gaat worden tussen de rijke lui van deze wereld.
Ja.
De Apples, de Microsofts, de Amazons.
Als er één sport geschikt voor is de Formule.
Ja, dat zou natuurlijk heel boeiend zijn. Want dan gaat het niet meer om het motortje en de motorleverancier. Maar dan gaat het om hele andere
Christine
dingen.
Christine Horner zei in Abu Dhabi in de aanloop naar de race een keer of 4 van, ja, wij worden gezien nog steeds als een soort energieblikjesfabrikant. En daardoor doet het ook zo'n pijn af en toe, links of rechts, dat wij die gevestigde orde hebben aangevallen. Ja. Maar dat is precies, als dat naar andere bedrijven ook wakker schudt, dan kan je echt een heel leuk speelveld krijgen.
Want dat is een beetje wat die vader van Lance Stroll...
Of moet het echt een motorenbusiness blijven? Kijk naar Tom.
Ja.
Nou, weet je, die hebben er wat aan als merk. Zijn,
ja, daarom.
Weet je kan het in research en development kun je het nog wegstoppen. En trouwens, ja, de mensen, de slimme mensen die helemaal in die stijl denken, die komen natuurlijk wel uit automotive.
Ja.
Maar dat gaat ook veranderen. Apple is er ook bezig met een auto te ontwikkelen. Het is wel een elektrische auto, maar die zijn ook erover aan het nadenken.
Met elektrisch. Ik had een hele discussie laatst.
Nou,
Hitachi is eigenlijk ook elektrisch.
Ja. Dat klopt. Maar je moet de plus en de minder tegen elkaar afwegen. Formule 1 kan niet elektrisch. Nee, bestaat niet. Gaat Snap ook ik. Nooit gebeuren.
Maar het gaat erom dat je kennis wil opdoen over een auto. Dat je dingen wil daarin wil bedenken. Waarom zou dat niet kunnen dat je dat gewoon als... Ik bedoel, Jeff Bezos wil ook met een ruimteschip de lucht in. En zweef. Dus daar heb je ook kennis voor nodig. Elon Musk zet ook zeg maar die raketten in.
De tijd maakt de techniek steeds beter.
Ja.
Want wat vandaag niet kan, kan morgen wel. Ja, maar het kan niet. Ja, nee, het kan nog niet. Dat zijn twee verschillende dingen. En dat gaan we zien. Dus de motoren worden steeds mooier, preciezer, scherper, beter. Nou ja, ga zo maar door. En trouwens, kijk wat het laatste 50 jaar is gebeurd. Ik bedoel, dat is geen rocket science. Het is altijd zo geweest.
Goed, dus er komt een team bij volgend jaar in de strijd om het wereldkampioenschap. Tenminste, twee. Dat denk ik, twee teams.
Ja, ik denk het.
Blijven hetzelfde zo. Hè? Ja, wij winnen die fles wijn volgend jaar, Rick, denk ik.
Nou, ik win eigenlijk nooit wat. Dus het zou wel eens een keer lekker zijn.
Ja. Oh, dan moet ik eigenlijk op een ander spoor gaan zitten.
Ja, dat zou ik doen.
Mijn strategie is altijd als Rick iets volledig iets anders kiest.
Heel simpel.
Oh. Waarom zeg je dat nu
welke
pas?
Welke aandelen heb je, Rick?
Nou, ik heb geen aandelen. Dat is maar
waarom zeg je dat nou nu pas?
Dat zeg ik elke keer als je me om een voorspelling vraagt.
Dus, dat is wel waar, ja. Ik had beter moeten luisteren.
Je moet het patroon herkennen.
Ja, dat is waar. Ik zie dat te weinig.
Zijn we klaar met dat gelul of niet?
Ben je er klaar mee?
Nou.
Fles wijn staat dan weer, Tom.
Ja, zeker. Ja,
wie wordt de wereldkampioen om nog even af te sluiten volgend jaar?
Max Verstappen.
Ja, ik ga met Arjan mee. Lijkt me veilig.
Nou, Tom.
Ja, die gaat natuurlijk niet.
Nee, die gaat nu zeggen dat...
Ja, maar hoezo?
Wie wordt wereldkampioen?
Nee, maar dat is geen vraag. Dat is geen vraag. Wie is de beste autocruur ter wereld?
Die wordt niet altijd wereldkampioen.
Nee, maar vanaf nu af aan wel. Okay. Max Verstappen.
Oké, okay, goed.
Nou, John, heb je zelf ook nog een mening?
Dan doe ik nu gewoon Lewis gewoon om tegen jullie te zijn. Gewoon even een rondje tegen jullie.
Drie flessen wijn voor je.
Drie flessen wijn, oh, dat wordt lastig dit jaar. Goed, tot volgend jaar, Tom.
Het wordt zuipen.
Hamilton die weet nog niet zeker, toch? Of die terugkeert.
Hey,
wow. Lafaard, tuurlijk wel.
En succes in de woestijn, hè?
Ja, sterkte in de woestijn.
Dankjewel.
En kom veilig terug dat we nog een paar keer aan kunnen schuiven volgend jaar.
1000%.
Top. Jongens, tot volgend jaar.
Yes.
Van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Moof tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Welke inspirerende verhalen schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven?
Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten, hé, wacht eens even. Dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen in de testfase al enthousiast zijn.
Toen ik het uiteindelijk gekocht heb, toen had ik me zo diep in de schulden gestoken dat ik echt ook het gevoel had van nu moet ik ook verdorie laten zien dat het werkt.
In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven.
2 jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pulken van 5 miljoen. En nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen.
Ga mee op ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot, die ene Sleutel tot Succes. Sleutel tot Succes is een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Beluister Sleutel tot Succes nu in je favoriete podcast-app.